We lezen met elkaar uit de Bijbel, Prediker, hoofdstuk 1, vers 1 tot 11. Daar staat: hier volgen de woorden van Prediker, zoon van David en koning in Jeruzalem. Lucht en leegte, zegt Prediker. Lucht en leegte. Alles is leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan. De zon komt op, de zon gaat onder en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. De wind waait naar het zuiden, dan draait hij naar het noorden. Hij draait en waait en draait en al draaiend waait de wind weer terug. Alle rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol. De rivieren keren om, ze gaan weer naar de plaats van waar ze komen en beginnen weer opnieuw te stromen. Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. De ogen van de mens kijken en vinden geen rust, zijn oren horen en ze blijven horen. Wat er was, zal er altijd weer zijn. Wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. Wanneer men van iets zegt, kijk, iets nieuws, dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest. De vroegere generaties zijn vergeten en ook de komende zullen weer worden vergeten. Dan lezen we verder uit Romeinen hoofdstuk 8, vers 18 tot 30. Daar staat: ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen. Ook wij zelf, die als een voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordeloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen, en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Tot zover. We zingen met elkaar uit het liedboek van 2013, lied 942.
Na de preek luisteren we naar meditatieve muziek. Is dat er? Heeft iemand dat voorbereid? Ja? Oké, mooi. En dan zingen we. Even kijken. Van de nieuwe psalmberijming, psalm 108. Staat hier. Ria weet dat ze mij op een vrije dag niet voor een wandelingetje meekrijgt. De reden daarvan is een hele gekke. Ik vind het heel zot om een wandeling op punt A te beginnen. En dan B, C, D, E, F, C, H, en dan kom je terug bij A. Waarom kom je terug bij A? Omdat daar de auto staat of omdat daar je huis is. Vind ik een domme bezigheid. Dat vind ik gewoon dom. Ik loop in een rondje en ik ben weer terug waar ik ben begonnen. Dat vind ik raar. Dus daar krijgen ze me niet warm voor. Vraag het onder de koffie maar. Krijgen ze me niet warm voor. Bijna 290 kilometer in je vakantie lopen is geen probleem. Dat is geen enkel probleem. Daar krijg ik haar zelfs gek voor. En dan ben ik ook nog eens een keer zo dat ik wel zeker wil weten dat ik ook geen meter heb overgeslagen. Dus bijvoorbeeld, het eindpunt was bij het meer van Genève dit keer. Dan moet ik ook echt bij het meer van Genève zijn geweest, want anders mis ik nog een paar meters. Rare vent. Rare vent. Hoe komt dat? Dat komt door onze oudste zoon. En ik heb dat verhaaltje al een keer verteld. Ik weet niet of je dat kunt herinneren. Ik vertel het heel in het kort nog een keer. Tom en ik liepen samen de Mongrel op. Dat is een piek, die, of althans een berg, die konden we vanaf onze camping zien. Een wand, heel hoog. En we zagen er bovenop mensen staan. Ik dacht dat het leuk zou zijn om van boven naar beneden op de camping te kijken. Dus wij gingen op zo'n geitenpaadje naar boven de Mongrel op en over de Mongrel aan de andere kant weer naar beneden. En dan waren we terug bij de camping. Vraagt Tom halverwege die omhoog gaan, dat omhoog gaan. Hey pap, waar gaan we heen? Is je nou ook daar naar boven? Want dan kun je naar beneden kijken op de camping. Oh, en als we daar zijn pap, dan gaan we weer naar beneden naar de camping. Oh. En als we op de camping zijn, dan gaan we verder vakantie vieren. En als we dat hebben gedaan, dan gaan we weer terug naar huis. Maar daar komen we vandaan, zegt hij. Dat is typisch Tom. Een paar jaar later had hij dat allemaal verwerkt. En toen zegt hij tegen me, en daar begint de preek. Leven is dodelijk. Die moet je even. Ik weet niet of hij hem van zichzelf had. Dan was het een gave. Leven is dodelijk. Dat zinnetje, dat heb je de komende weken nodig. Als je geboren wordt, weet je zeker dat je gaat sterven. Leven is een, hij zei letterlijk, leven is een dodelijke ziekte. Kun je daar nog even over twijfelen? Ik maak ervan, leven is dodelijk. Dat wil zeggen dat alles wat je doet, echt alles, uiteindelijk ophoudt. En wij zijn zinzoekers. Wij zijn ongelooflijk vaak bezig met de vraag, wat wij nu doen, heeft dat dan ook zin? En je moet er maar eens wat op nalezen en zo. En mensen hebben allerlei soorten zin ontdekt. En de belangrijkste zin die mensen hebben ontdekt tegenwoordig is dat je jezelf een naam moet maken. Je moet bloggen en vloggen. Je moet van, oh kom maar hier, plek zat, hiervoor is plek. Kom erbij, hier is plek, daar is nog plek. Zoek een plekje. Ja, geen probleem. Maar moet je dus ook alle blogjes en vlogjes en al die dingen meer, die moet je maar eens volgen. Mensen maken zich een naam en het moet zin hebben wat je vandaag hebt gedaan. Het levert hele zotte gedachten op. Mensen vechten en vechten om één dag langer. Alle motivatie om bijvoorbeeld meer te bewegen. Alle motivatie om te stoppen met roken. Alle motivatie. Dat is allemaal, want dan leef je langer. Prediker zou zeggen, ja, maar je gaat toch dood. Nee, dat is bemoedigend. Maar draai het nou eens om. Als je in deze wereld leeft, en ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar ik vond het heerlijk om 3 weken lang geen nieuwsberichten te horen. Dat van die kippencrisis en al die dingen, dat heb ik helemaal niet meegekregen. Dus ik stond verbaasd van alle kippengekte toen ik terugkwam. Ik eet toch geen eieren, dus ik heb er geen last van. Maar als je dan kijkt wat er gebeurd is, aanslagen, dreiging dat ze zelfs de Kalverstraat, wie wil daar nou een aanslag op doen, zelfs de Kalverstraat gaan bewaken. Dan denk ik, wat is dat voor wereld? Mensen die in modderstromen om het leven komen. Mensen die van honger sterven. Al die dingen meer. En dan kun je wel zeggen, ja maar Peter, heb je dan geen fijne vakantie gehad? Jawel, maar ik besef dat die vakantie voor een deel ook het uitschakelen van de rest van de wereld was. Van jullie zorgen. Van kinderen die opeens leukemie krijgen. Van zorgen die je in je relatie hebt of met je kinderen. Even uitschakelen. Ik wil het niet horen, ik wil het niet weten. Geen Facebook, geen sms, helemaal niks. Af en toe ging de telefoon en keek ik zo van, oh nee, die neem ik niet op. Waarom doe ik dat? Want het is eigenlijk heel onbehoorlijk om de wereld langs je heen te laten gaan. Want al die mensen die nu over de Middellandse Zee vluchten, die komen aan op stranden waar mensen liggen te pootje baaien. Wat is dat voor gekke wereld? Ja, moet ik dan alles tot me door laten dringen? Waarom zou je het niet doen? Ja, dat kan ik helemaal niet aan. Nou, dat soort gedachtegangen. Zegt prediker, alles is zinloos. En ik weet niet hoe het jou vergaat, maar een van de commentaren, en daar kan ik meteen meevoelen, die zegt, en nu gaan we proberen dat te ontkennen. We gaan proberen te ontkennen dat alles zinloos is. En die commentator die zei, hou vol, want het staat er. Alles is absoluut zinloos. Zelfs zo sterk dat in Prediker 2 het woord zinloos zo vaak wordt genoemd, dat we er niet omheen kunnen. Het is de zinloosheid van de zinlozigheden. Alles is absoluut zinloos. Alles. En als je bij jezelf nu gaat denken, ja maar Peter, zo kun je toch een preek niet eindigen? Dan probeer je te ontkomen aan wat Prediker heeft gezegd. Namelijk dat alles zinloos is. Prediker heeft heel veel onderzocht. Dat kun je lezen in Prediker. Hij is gigantisch rijk geweest. Maar wel absurd rijk. Hij zegt, maar het is zinloos. Dan heb je alles wat je hebben wil. En dan nog vraag je af, wat is de zin hiervan? Want als ik morgen overlijd, oh ja, zegt hij, het is wel aardig als je toch genieten kan, en daar heb ik me dan in de vakantie maar bij aan vastgehouden, als je dan toch genieten kan om dat dan te doen. Maar het is een zinloze bezigheid die God aan de mensenkinderen gegeven heeft. Maar goed, dan heb je in ieder geval iets prettigs gedaan. Dan heb je genoten van een vrije dag. Nou, dat is dan nog wel aardig, zegt hij, maar het is zinloos. Want wij overlijden allemaal. En we laten het na. We vinden niks nieuws uit. Daar moest ik ook bij nadenken van, we hebben toch in onze tijd de atoombom uitgevonden. Was die er in de tijd van Prediker? Nee, maar massavernietiging wel. Daar kan Salomo over meepraten. Dus ook dat was er al. Er is niks nieuws. Er is niet iets wat jij verzinnen kunt. Nou, moet ik het nog verder inpeperen? Dan moet je Prediker maar eens mee gaan lezen. Dan word je echt helemaal pessimistisch van. Nou, nee, het enige wat hij doet is jou neerzetten op een punt dat je niet meer vlucht voor die werkelijkheid. Ik ga het nog een graadje erger maken hoor. Dus dat je niet meer vlucht voor de gedachte dat alles wat op deze aarde is, zinloos is. Of zoals mijn zoon het uitdrukte, leven is een dodelijke ziekte. En voor sommige mensen betekent dat dan dat ze dus ook alleen maar vandaag aanvaarden, want vandaag ben ik er en morgen niet. Dus laten we er vandaag iets goeds van maken. En dan willen ze ook nog wel een beetje bijdragen aan het leed in de wereld, althans de voorkoming daarvan. Maar daar blijft het dan ook bij. Leef vandaag. Ook in de kerk, ook in het geloof, maak je dat mee. En er zijn mensen die zeggen, wat zou ik me druk maken over het milieu? Wat zou ik minder kilometers in mijn vervuilende diesel rijden? Wat zou ik stoppen met roken, stoppen met drinken, stoppen met... Het maakt geen moer uit, want ik kan me er toch geen naam voor meemaken. Als je maar doorhebt dat wat je ook doet, zinloos is. Ook wat ik nu allemaal zeg. En Paulus, die maakt het nog een stukje erger. Want we hebben Romeinen 8 gelezen. En Paulus die zegt, alles is zinloos, maar niet omdat jij dat wil. Sterker nog, hij zegt, alles is zinloos, maar niet omwille van de mens of de wereld. Maar alles is zinloos omdat God dat wil. Pardon? Ja, omwille van hem die haar daaraan onderworpen heeft. Hè. De schepping is zinloos en ten dode gedoemd omwille van hem die haar daaraan onderworpen heeft. Zo staat het in de NBG-vertaling. Dus met andere woorden, Paulus zegt, jongens, als je doorhebt dat alles zinloos is, daag ik je uit om nog één stap verder te gaan. Dat is namelijk om te zeggen dat God dat wil. Pardon? Maar wij leven toch in een tijd waarin de naam van God met genezing moet en met het welvaartsevangelie en nou, al die dingen meer. We moeten toch verder en als je bidt dan zal die geven en met die God leven we toch? Nee, zegt Paulus. Nee. God heeft de wereld, de ganse schepping, aan zinloosheid onderworpen. Even stoppen. Wat bedoelt Paulus nou? God heeft een knop omgedraaid. God heeft op een dag gezegd, hier maak ik een eind aan. Klik. Waar maakte hij een eind aan? Aan de gedachte, aan de mogelijkheid dat jij, u, als je niet wil dat ik jij zeg tegen jou, dat u niet voor eeuwig op deze wereld blijft wonen. Dat wil God niet. Dat er ook maar één mens is die zonder te sterven voortleeft op deze wereld. Dus God heeft de wereld aan zinloosheid onderworpen. Alles wat je verzinnen kunt te doen, daarvan heeft God gezegd, ik maak er een eind aan. Er is een eind aan jouw zin, aan jouw leven, aan jouw wereld. Nou, daar kun je dan even over mijmeren. Dan gaan we vanmiddag gaan we even stevig erover nadenken. Maar je kunt natuurlijk zeggen, wat is dat voor een God? Dat hij zijn eigen schepping, dat hij zijn eigen mensen, dat hij zijn eigen dieren, zijn eigen bloemen, planten en biodiversiteit en milieu en CO2 en het hele zootje zo in het honderd laat lopen, zo slecht behandelt, dat hij zegt, ik wil dat er een eind aan komt. Zo kun je redeneren. En dan kom je met oorlogen en dat God ziekte niet voorkomt en dat God die niet geneest en daar niet dit en daar zus niet zo doet. Dat kan. Ik daag je uit om daar maar mee te komen dan vanmiddag. Kom maar op, want je praat met Paulus. Paulus bedoelt iets anders. Want kun jij je voorstellen dat de God van die liefde is, hè? God is liefde. Zegt de Bijbel, dat de God die liefde is zo ontzettend moordend en desastreus over jou en de wereld denkt. Kun je dat voorstellen? Zou het dan niet zo kunnen zijn dat het feit dat God de knop omdraait voor ons verlossing is? Dat je bij alle terreur die je hoort, bij alle ziekte die je hoort, bij alle dood die je hoort, bij alle ijdelheid, bij alle, nou weet ik veel, oneerlijkheid, machtsverschillen, rijk- en armverschillen, dat je bij al die dingen kunt zeggen, God maakt hier een eind aan. Eén groot verschil tussen kinderen van God en zij die niet geloven, laat ik even het zo uitdrukken, dat is dat kinderen van God uiteindelijk niet bang zijn om deze wereld te verlaten. Uiteindelijk stappen ze over naar de heerlijkheid van God en zien het als verlossing. Verlossing dat ze eindelijk van hun trauma's af zijn. Dat ze eindelijk niet meer wakker liggen van al die kinderen, 33.000 die voor hun geboorte al worden geaborteerd in Nederland. Dat ze daar niet meer over na hoeven denken. Dat ze geen standpunt meer hoeven in te nemen. Dat ze ervan verlost zijn. Dat is wat God bedoelt. Ik maak er een eind aan. Ik zorg ervoor, mijn kind, dat jij niet voor eeuwig op deze wereld zult hoeven leven. Niet met je hele geweldige huwelijk. Niet met je hele beroerde huwelijk. Niet met je vergankelijkheid en niet met je grote naam. Niet met je miljoenen en ook niet met je huis dat onder water staat. Ik maak er een eind aan, want wat jullie van de wereld bakken, dat mag niet blijven bestaan. Dat is wat Paulus zegt. God heeft de wereld aan zinloosheid onderworpen. Nou. Vragen over tot op dit moment? Oké, pak ik de draad weer op. Ja, jullie stellen de vragen toch niet. Doe ze middag maar. Paulus zegt, maar in hoop. En ik kan niet alles erbij halen wat Paulus zegt. Ik pak er maar één ding uit. Paulus zegt, God heeft dat graag. De wereld leeft in hoop. De schepping leeft in hoop, zegt hij. Sterker nog, het is maar een term die hij alleen hier gebruikt. Met rijkhalzend verlangen wacht de schepping. Nou, dan moet je even, ja, dat kunt u thuis niet zien. Maar rijkhalzend, dat wil zeggen dat je zo overal gaat kijken. Komt het er al aan? Komt het er al aan? Dat gebruikt hij alleen maar hier. Waar wacht de schepping, de wereldgeschiedenis, zijn leiders en zijn slachtoffers? Waar kijken die zo rijkhalzend naar uit? Zegt Paulus, naar het openbaar worden van de kinderen van God. Die moet ik even uitleggen. openbaar worden, dat kunnen jullie weten. Dat zeg ik wel vaker, maar toch even om de taal te pakken te krijgen. Als ik nu achter de piano ga zitten en ik speel zomaar even opus weet ik hoeveel van Schubert, geen flauw idee wat dat is, maar Vader Jacob kan ik, dan houden ze ons een beetje op. Maar ik ga daar zitten en echt, jullie zijn flabbergast, maar het klinkt zo mooi wat ik daar speel. Dan zeggen jullie met z'n allen, jongen, die vent kan spelen, dat wisten we helemaal niet. Dan openbaar ik mij als virtuoos pianist. Dat kun je niet meer ontkennen. Dat kun je niet ontkennen. Niemand kan dan zeggen, nou ja, ach, ik speel Vader Jacob beter dan hij. Dat kun je wel zeggen, misschien kan ik Vader Jacob ook niet, maar je snapt wat ik bedoel. Als ik dat zo briljant doe, dan openbaar ik mijzelf als een virtuoos pianist. Dat is openbaren, dat kun je niet ontkennen, dat gebeurt. Die hele schepping waarvan jullie kranten vol hebben gelezen, waar je misschien jezelf ook wel de deuken aan hebt opgelopen, of de woorden van je medemens, of je eigen zonde, of die hele schepping, zegt Paulus, die kijkt met rijkhalzend verlangen uit naar het openbaar worden van Gods kinderen. Nou, openbaar worden, snappen jullie nu? Gods kinderen. Gods kinderen. We houden toch wel van je hoor. Gods kinderen, dat zijn die mensen die door het geloof verlost leven. En wat is nou verlost? Verlost, dat wil zeggen, Gods kinderen weten door het geloof dat hun zonden zijn vergeven. Dat ze niets meer hoeven te presteren om een naam te maken. Dat ze in Gods hand veilig zijn. Dat de dagen een gave uit zijn hand zijn. Ook al zijn ze soms heel erg zwaar hier op de wereld. Dat kan. Ze kunnen ook heel erg mooi zijn. Maar Gods kinderen leven in het licht van zijn liefde. Aanvaarden de dag om daarmee lief te hebben. Om daarmee licht uit te stralen van een God die naar mensen vraagt. Dat zijn Gods kinderen. Gods kinderen zijn niet meer gebonden aan de prestatie van ik moet mijzelf bewijzen. Want je weet dat het niet gaat en je weet dat Christus heeft volbracht. Dus je hoeft het ook niet meer. Gods kinderen zijn mensen die leven uit genade. Die leven omdat het leven ze gegeven wordt. En ze weten dat de aardse jaren tijdelijk zijn. Maar ze weten ook dat die aardse jaren voortvloeien in Gods zorg naar een eeuwige heerlijkheid. Als je zo leeft, je hoeft niet te presteren. Je hoeft niet mee te doen met de idiotie van deze wereld. Je hoeft geen naam te maken ten koste van anderen. Je hoeft allemaal niet meer. De schepping, lieve mensen, wacht met rijkhalzend verlangen op het openbaar worden van deze kinderen. Dat ze door de stad kunnen lopen, dat ze aan je ogen, aan je hart, aan je uitstraling, aan je dienstvaardigheid, aan al die dingen die je maar kunt doen, kunt zien van, hé, dit is iemand die wordt niet ingepakt door de ellende van de dag. Dit is iemand die leeft in geloof, dit is iemand die leeft uit Gods liefde. De schepping wacht op jullie gelovigen. Dus als je nog bij jezelf denkt van, nou ja Peter, dat klinkt toch wel erg vaag en nou, ik moet toch maar zien dat ik het zelf red. Dan kan ik maar één ding tegen je zeggen, dat is, geef je leven aan Christus. Want je kent zijn vrijheid nog niet. Je weet nog niet wat het is om te leven in de liefde van God. Maar de schepping wacht er wel op. De schepping wacht niet op het moment dat jij minder diesel gaat verstoken. De schepping wacht niet op het moment dat jij gaat stoppen met roken. De schepping wacht niet op jouw perfectie, of op jouw geweldige salaris, of op jouw prachtige huis, of over jouw reisverhalen. Daar wacht de schepping niet op. De schepping wacht op het kind van God, dat lief heeft. En dat weten jullie met z'n allen. Want als je aan Jezus vraagt, maar waarvoor zijn we hier nou op aarde? Dan zegt Jezus twee dingen. Je zult lief hebben, God. Met hart, ziel, verstand en al je kracht. Dus alles wat in je is, zul je God lief hebben. Dat hij de schepping heeft onderworpen aan zinloosheid. Zodat ik mag weten dat ik in vrijheid kan leven. Je zult God vereren met alles wat in je is. En als je je afvraagt hoe je dat moet doen, want daar kunnen we nog wel eens over twijfelen. zegt Jezus, nou heb je naaste lief, want die is als jij. Dus laat je hart uitgaan naar die ander. Laat je hart uitgaan naar die ander, om die ander te verlossen uit de idiotie en de waan van rijkdom, ziekte, gezondheid, weet ik wat allemaal. Reclamewaan noem ik het maar. Zie je dat als Jezus dat zegt, dat Jezus helemaal niet zegt dat het om jou gaat? Jezus zegt niet van, nou zorg eerst maar dat jij kind van God wordt. Dat zegt hij helemaal niet. Zie eerst maar dat jij op de goede manier gaat geloven of de juiste belijdenisgeschriften ondertekent. Zie jij eerst maar eens dat je dit goed doet en dat goed doet en dan praten we wel verder. Dat is wereldsdenken. Alsof het om jou gaat. Het gaat niet om jou. Het gaat om God. En om je naaste. En die hele schepping die aan zinloosheid onderworpen is, die snakt ernaar om bij het eerste het beste verkeerslicht iemand naast zich te horen zeggen, ik wens jou een gezegende dag. De schepping snakt ernaar dat op het moment dat er 11 vluchtelingen in een containervrachtwagen worden gevonden, verzegeld en al, een vrachtwagen uit Portugal, moet je voorstellen dat een hele takkenend in een frigovrachtwagen zit. De wereld snakt ernaar dat er iemand is die tegen ze zegt, je bent welkom in ons midden. De wereld snakt ernaar dat we niet achter onze beeldbuizen blijven zitten en blijven zeggen van, het is toch wel erg hè, met die milieuverandering. Het is toch wel verschrikkelijk hè, die opwarming van de wereld. De wereld snakt ernaar dat ze op dat moment van iemand hoort, ik vertel jou van een beter milieu. Een milieu van vrede, genade en recht. Een milieu waar je welkom bent. Een milieu waar God van je houdt. Tot slot, terug naar het begin. Alles is volstrekt zinloos. Dat strookt helemaal met het einde van mijn preek. Want het gaat niet om wat jij doet. Dat is toch zinloos. Het gaat om wat God door jou heen mag doen. En daar wacht de wereld op. Op het openbaar worden van de kinderen van God. En als ik dan een rondje moet wandelen met je, wandel ik een rondje met je. Ria denkt, aha, ik heb je. Maar als ik mijn hele levensweg met je mag gaan, ga ik mijn hele levensweg. Maar weet wel, dat de dag dat ik van de aarde verdwijn, dat ik blij zal zijn, dat ik niet meer met al die mensen hoef op te trekken. Want Christus heeft het voor jou volbracht en niet ik. Ga met hem. Ik wil je voorgaan in gebed. Hemelse Vader, uw woord raakt ons leven tot in de kern van het bestaan. En de woorden zijn verlossing en bevrijding, maar ook scherp als een zwaard. En wij bidden u, laat uw woord landen in onze harten, dat het daar mag groeien en vrucht dragen. Dat de waarheid ervan openbaar mag worden. En dat de wereld mag weten van u. Dat de mensen mogen weten van u, Heer Jezus. En dat we in deze wereld mogen zien dat er levenslijnen lopen. Van nu tot in uw koninkrijk. Lijnen van hoop. Lijnen van liefde. Lijnen van vrede. Gerechtigheid. Maar wel in de beperking. Dat de aardse tijd is. En dat de volheid van het heil dan komt. Wanneer we in uw heerlijkheid uw naam loven, met allen die ons voor zijn gegaan en allen die na ons komen. God, wat bent u groot. Vervul ons door uw geest met liefde, warmte, gerechtigheid en vrede voor al die mensen om ons heen, totdat onze aardse tijd erop zit en wij niet meer verder hoeven. Maar u zullen loven in uw heerlijkheid. Amen.